gaan luisteren naar de preek van Kees van Velzen over Nehemia. Dat was het Bijbelboek dat centraal stond en staat in deze themaperiode. Ik ga bidden. Lieve Heer in de hemel, trouwe God en Vader, dank u wel. Dank u wel voor de afgelopen themaperiode. Dank voor deze laatste zondag in de themaperiode. We vieren het feest. Heer, wat mooi om samen feest te vieren. Om samen te zingen. Om samen uw stem te verstaan. Heer, zegen Kees. Spreek door hem heen. Open onze oren, open onze harten. Om uw stem te verstaan. Zodat we vervuld worden met uw woorden. In Jezus' naam. Amen.
Ik neem jullie mee naar 1984. De meeste van jullie waren toen nog niet geboren waarschijnlijk. Ik zat op dat moment in Hevelen in België. En het was het moment, ik zat op de Evangelische Theologische Faculteit al daar. En ik was daar, hadden dat meerdere cursussen van gekregen, het vak homiletiek, preekkunde. Preken voor je klas en preken voor een cijfer. Best wel spannend. Dus we zouden het gaan hebben over het Bijbelboek Nehemia. En onze professor Bill Wagner die had dat bedacht. En inderdaad zouden wij als klas zouden wij door dat Bijbelboek heen preken. Maar de dag dat die verdeling plaatsvond, dus dat je dan je voorkeur voor een bepaald hoofdstuk kon uitspreken, was ik ziek. Nou ben ik, godzijdank, bijna nooit ziek, maar die dag was ik ziek. Dat betekende dat ik, zoals het dan wel eens heet, achter het net viste en dat mijn gewaardeerde klasgenoten de beste kluiven tevreden mee naar huis hadden genomen, als je dat althans van dit boek kunt zeggen. En wat mij overbleef, dat was hoofdstuk 11. En ik begon dat zo eens te lezen. Ik zal citeren. Dit zijn de nakomelingen van Benjamin, Salle, de zoon van Mesulam, de zoon van Jobed, de zoon van Pedaya, de zoon van Kolaya, de zoon van Maaseia, de zoon van Itiel, de zoon van Jezaja en Naham, Gabbe, Isalai, 928. Dat gaat maar door. Met namen en alles. En ik corrigeerde mezelf, Kees, het is het woord van God, het staat er niet voor niks in. Dus daar is een goede preek en een goed cijfer uit te halen. Je bent niet altijd even geestelijk als theologisch student, toch? Maar toen las ik het eerste van het hoofdstuk 11, niet wat ik nu vandaag ga bespreken overigens, maar ik las dat en daar trof mij iets in. Ik zal het lezen, hoofdstuk 11 vanaf vers 1, waar dit staat. De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om 1 op de 10 van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen en 9 op de 10 in de andere steden. Ik las dat en ik had zoiets van, ja, ik weet wel iets van het boek Nehemia. Het gaat over bouwen. Het is aan het eind van de ballingschap, de Babylonische ballingschap. We zitten in de 5e eeuw voor Christus ongeveer. Het is het terugkeren van een ballingschap die maar 70 jaar zou duren en het herstel van de tempel. En ja, het boek Nehemia laat op een geweldige wijze zien, en ik denk ook het thema van de afgelopen weken, hoe dat dan werkt. En hoe God mensen gebruikt en hoe mensen opzien naar God om geweldige dingen voor elkaar krijgen. En dit hoofdstuk laat dus zien dat het eigenlijk, dat het gelukt is, zou je kunnen zeggen. Jeruzalem is weer een plek om te wonen. De tempel wordt herbouwd. Waarom wordt dan het lot eigenlijk geworpen? Waarom blijkt het een probleem te zijn om mensen naar Jeruzalem te krijgen? En het werd nog aparter toen ik vers 2 las, namelijk dit. Het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te gaan wonen. En die tekst van dat hoofdstuk, met al die namen die daarop volgen overigens, die tekst bleef mij bij. Waarom prijst het volk de mensen die vrijwillig in Jeruzalem gaan wonen? En ik ging dat uitzoeken. En ik kwam achter het volgende, dat weliswaar was alles klaar. Jeruzalem herbouwd en het was weer veilig enzovoort. Prachtige dingen die gebeurd zijn. We gaan dat zo meteen lezen van het feest. Maar mensen, dat is iets, moet je luisteren. Ik zit lekker in mijn huisje op de Veluwe in het bos, bij wijze van spreken. En die stad, ah joh, hoeft niet zo nodig voor mij. Ja, hij is herbouwd, maar laten vooral anderen dat doen. Zo zelfs dat het lot geworpen moest worden. Dus Corianus, misschien een idee om het lot te werpen gewoon. En wij bepalen nu voor wie dat allemaal gaat invullen. Maar dat was een beetje de gedachte. En het volk prijst degene die zeggen, oké, gaan we doen. Weet je wat er in die tijd speelde in 1984? Ik was beroepen door de Vrije Evangelische Gemeente van Antwerpen. En ik had er, zoals het heet, ambivalente gevoelens bij. Ik hield niet, nu gaat het wat beter, van steden. Joh, ik kom uit Krabbendijken in Zeeland. De naam zegt het al. Ik kom er van Kraamdieken. Dat is de Oosterschelde, de Westerschelde, een dorp. Zullen het 3500 inwoners zijn? Wauw. Voor mij was de ideale gemeente in de Ardennen, joh, in België. Slechts te bereiken met middels landrover of kameel. Dat was mijn gemeente. Antwerpen, alsjeblieft. En ik had daar gepreekt. En er waren in die dienst 3 dames flauwgevallen. Ik was nog een stuk jonger. Het was te warm in die dienst, weet je wel. En de volgende keer gingen er slechts 2 van hun stokje. Oké, dus er gingen wel vooruit, maar ik vond de gevel wel mooi, maar dan keek ik in dat gebouw en dan keek je de achterkant, geen millimeter tuin. En ik denk, ik wil niet naar Antwerpen. En toen bepaalde God mij bij de tekst, op het moment dat ik ziek was, door mij bij dit hoofdstuk te bepalen en te zeggen van, wacht even, het volk zegende de personen die vrijwillig dit gingen doen. En ik wist aan de andere kant dat God, mijn vrouw, mij riep voor Antwerpen. En op grond van die tekst in Nehemia kon ik volledig zeggen, Heer, ik ga graag naar Antwerpen toe. Want dat was een switch op dat moment. En ik weet nog toen wij daarvoor, dat we daar kwamen en we hebben daar 7 jaar gewoond en mogen werken. En qua gemeentewerk eigenlijk onze mooiste tijd meegemaakt. EO, ook fantastisch, super en daarna ook. Maar wat heeft Antwerpen voor ons betekend? En door Gods genade hebben we ook daar dingen mogen bijdragen. En ik weet dat ik op een bepaald moment stond, het was eigenlijk een heel mooi huis met ruimte en zo. Maar ik keek, het was helemaal geen tuin. En toen zag ik die gevels, die achterkant op me afkomen. En ik, nee, Heer heeft ons geroepen. En poing, en ik veranderde en ik hou van Antwerpen, jawel, houdt Antwerpen van mij, ik denk het ook. Maar, dus voor mij is dit boek Nehemia van een enorme betekenis. Een boek van 2500 jaar oud ongeveer, dat zo tot je kan spreken. En misschien dat je hier dus zit van, ja, ik heb Corianne ook wel gehoord en ik snap het ook al, maar mag dit voor jou een bemoediging zijn? Ik ga naar het hoofdstuk waar ik het over mag gaan hebben. En dat is een hoofdstuk 8. En ik neem jullie daarin mee. Ik heb de opdracht gekregen om eigenlijk 2 hoofdstukken te behandelen. Dat moet ik uiteraard samenvatten. Maar het klopt heel mooi het thema. Namelijk, het is tijd voor het feest. Wat is er aan de hand? Jullie hebben gehoord van de geweldige dingen die gebeurd zijn. Nehemia die een slecht bericht hoort van Jeruzalem en denkt, oh nee, de muren liggen in puin, waarvan de koning denkt, man, heb je liefdes verdriet. Nehemia die dat gaat regelen, geweldig managementprincipe, en hij merkt dat de goede hand van God over hem is en hij krijgt de mogelijkheden, hij krijgt tegenstand, maar ze bouwen door, eerst zeggen de tegenstanders, die er namelijk ook zijn, hebben je erover gehoord ook, die zeggen, oh, die muren, als er een vos tegenaan springt, storten ze al in. Maar dan wordt het serieuzer en dan beginnen ze te zien, God is echt daarin bezig en de aanvallen worden feller en heviger en het wordt gevaarlijk. En dan zeggen ze cruciale zin, vanwege hun houding zetten wij dag en nacht een wacht tegen hen uit. Dus bewaak je handel, zorg ervoor, et cetera. Maar het begint met, maar wij baden tot onze God. Prachtige balans in het boek Nehemia. Bidden tot God, jawel, hem volledig vertrouwen en tegelijkertijd de dingen gewoon goed regelen. En we zien er vaak een tegenstelling in. Ja, of je bidt en dan laat je het allemaal aan God over, of je gaat het allemaal regelen, heb je God niet bij nodig. Aha. De combinatie in het boek van vertrouwen op God, dingen van hem verlangen en verwachten. En en tegelijkertijd je zaken goed regelen. Daar gaat dit boek naar mijn ideeën over. En we hebben gezien in de hoofdstukken 1 tot en met 7 in feite ook hoe de politiek en alles en hoe mens ingeschakeld worden om dit doel te verwezenlijken. En hoofdstuk 8 is de overgang, zou je bijna zeggen, dat is gevaarlijk wat ik nou zeg, naar waar het om te doen was en nu komt het geestelijk aspect erbij. Dat was er altijd al bij. En in het bouwen was God net zo goed aanwezig. Toepassing wil ik meteen maken. De mensen die hiervoor er hebben gezorgd dat er te drinken was en is en zal zijn. De stoelen zo gezet hebben. Een loofhut gebouwd. De dingen hier geregeld hebben. Die hebben als het ware gecreëerd dat wij hier samen kunnen zijn. Het avondmaal verzorgd. Tot en met die doeken eroverheen gelegd die straks opgetild worden, die straks de boel weer opruimen. Dat is net zo goed geestelijke werk als dat hier toevallig Kees van Velsen staat te spreken. Daar zit geen verschil in. Dat werk draagt allemaal bij. Het boek van de hemel, ja, laat dat zien. En toch is er zoiets moois dat je ziet, ja, maar jongens, we doen het ervoor. We doen het voor muziek, we doen het voor het openen van het woord. En nu komt dat grote moment waarop het eigenlijk ook Ezra naar voren gaat komen. Je zou kunnen zeggen, er was een organisatie van de herbouw. Dat was men noemt het dan een uitwendige consolidatie met een moeilijk woord. Dus er moest een structuur zijn, er moest een tempel zijn, de stad zijn. En nu gaat het over je hart, over waar het om gaat. Nu moest er ook, niet alleen de buitenkant was opgeknapt, nu gaat het ook over die binnenkant. Ik lees uit Nehemia hoofdstuk 8. En toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, later ze moesten naar Jeruzalem, maar dat zouden ze in dat hoofdstuk later komen, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dus je zou zeggen de Bijbeluitlegger, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Stel je voor, een hele grote menigte bij de waterpoort. En ze zijn daar. En wie zijn het? Dat zijn de volgende. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen. En al wie wat zijn verstand betrof, in staat was ernaar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hier staan mannen en vrouwen en jongens en meisjes. En zoals je misschien weet, in de Joodse traditie, vanaf je 13e word je geacht de dingen te kunnen begrijpen, te kunnen bevatten, et cetera. Nou, die hele menigte staat er kortom, eigenlijk het hele volk zou je zeggen. En Ezra vers 4 las daaruit voort, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan, hier komen ze nog een keer, de mannen, de vrouwen en van hen die het verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Die zin, de oren van heel het volk waren gericht op dit wetboek. Dit is de essentie in zekere zin van het boek Nehemia. Het gaat om de Bijbel. Het gaat om het woord van God. Daar is een verlangen naar. Men wil het horen. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. Een soort podium, zou je zeggen. Zoals je dat ik voor je ziet. En naast hem stond Matitja met Sema, Ananja, Uria, Hilkia, Maasea en aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Dus hij stond daar met een aantal mensen om zich heen. Hij opent het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk, zoals ik nu hier op een podium sta. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. Dat is een interessant iets. Ook in Amerika zie je dat als het woord wordt voorgelezen dat mensen gaan staan. Kennen wij niet zo onze traditie? Hoeft ook niet meteen. Ik laat het wel eens. Ik vraag het wel eens aan mensen, nu niet overigens. En maar het volk gaat dus staan zodra dat boek open gaat. En dan vers 7. Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Dus voordat hij gaat lezen, gaat hij God loven. Ik wil jullie echt meenemen in dat gegeven. Ik wil jullie vragen om als het ware in gedachten daartussen te gaan staan. En wij zitten nu. En maar om daar, weet je wat? Laten we gaan staan. Ja, ik ga je dat toch aan jullie vragen. Wat hij dus doet, staat heel letterlijk hier, dat hij looft de Heere, de grote God. Dus hij spreekt uit de woorden, ik weet niet wat hij heeft gezegd, maar Heer, u bent de Almachtige van generatie op generatie. U bent trouw tot een eeuwig. De Alfa en de Omega en het volk, ik ga dat dan niet aan jullie vragen om dat te doen, maar ze staat er dat ze op dat moment hun handen opheffen en zeggen amen en amen. Oké, gaan we zitten. Amen. En dan, en daarom ga ik nu aan jullie vragen, maar stel je voor wat ze doen, daar hele mannen, vrouwen en die tieners die erbij zijn. En ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Wat je dan deed, je liet je eigenlijk op je knieën vallen en dan deed je dit, zodat je met je gezicht de aarde raakte. Stel je voor, dat hele volk doet dat. Dit is een heel cruciaal moment. En dan komen de namen weer, dat Jeshua, Bani, et cetera. De Levieten die onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Ze worden in groepen verdeeld en met 14 man, dus apart als ik nou hier zo tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, een stuk of 10 groepen. Nou, dan had je er daar 14. En eigenlijk fungeren dan deze mensen als een soort luidsprekers. Wat is het punt? Het volk had een variant geleerd op de Hebreeuwse tekst die ze hadden, dus het Hebreeuws wat ze hoorden. Ik hoorde net dat iemand zich voorneemt om Hebreeuws te leren. Dat is echt heel tof om dat te doen, dat je het lef hebt om dat te doen. Halleluja, nou, daar heb je al meteen 3 Hebreeuwse woorden. Maar het volk had een variant geleerd, het Aramees. Hoe verhoudt zich dat? Soort als Duits-Nederlands. En de tekst was dus in het Hebreeuws. Wat doen die mannen nou? Die gaan dat vertalen. Die gaan het vertalen naar het Aramees. Zodat ze het heel goed zouden snappen. Nou, Nehemia, was zijn excellentie, et cetera. En zeggen dan het volgende, en nu komt vers 10. Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Waarom? Wat gebeurt er namelijk? Het volk is in tranen uitgebarsten. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Je zou denken, nou jongens, we zijn nou klaar. Het is zo, het is tijd voor het feest. En het volk hoort de woorden van de wet en ze beginnen te huilen. Waarom? Waarom? Omdat ze de wet te horen krijgen. De wet die hen terecht veroordeelt. Dus er wordt gelezen en het wordt uitgelegd en ze snappen. En het zal trouwens 6 uur duren. Ja, nee, dat gaan we nu niet doen vandaag. Hey, maar 6 uur zal het duren en het volk huilt. Het volk huilt als ze de woorden van de wet horen. Wat moeten wij daarmee? Het horen van de wet. Ik pak er iets bij voor jullie. En dat is 1 Korinthe hoofdstuk 13. Hoef je niet op te zoeken, maar ik lees het voor je. Als ik mijzelf eens in de spiegel bekijk, als ik wil weten hoe het er echt met mij voor staat, dan hoef ik alleen maar het volgende te lezen. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. Ze is niet jaloers, ze pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, verheugt zich over de waarheid, ze bedekt alle dingen. Doe ik dat? Als ik me echt tekort gedaan voel, bedek je dat? Gelooft alle dingen? Hoop ik alle dingen? Verdraag ik alle dingen? Weet je, als ik dit lees, dan realiseer ik mij dat ik er, hoewel ik bijna 64 ben, nog altijd niet ben. En het lezen van de wet laat mij zien hoe ik ervoor sta. Ik dacht tot een week of wat geleden dat mijn conditie best wel redelijk was, totdat ik ben gaan trainen samen met een van mijn zonen. Die zei, pa, we gaan wat buikspieren doen. En ik zag hem met veel vertrouwen tegemoet. Na 5 minuten kon ik niet meer. Hij is de echte sportman van ons tweeën. Hij is ook een stuk jonger, moet ik inderdaad toegeven. Ja, mijn zoon, weet je. Dus dat bepaalde mij erbij hoe ik er werkelijk voor stond. En wat ik
te gaan heb. Als ik het woord van God lees. Als ik zie hoe God bijvoorbeeld zegt. De Heer Jezus, je zult volmaakt zijn zoals je hemelse Vader volmaakt is. En ik denk alleen al deze week. Hoe ik op sommige momenten heb gereageerd, niet altijd vind ik ook, naar mijn eigen vrouw bijvoorbeeld. Dan komt er een moment dat ik me kan voorstellen dat Jacobus zegt, besef je ellende en treur en ween. Huil erom. Ik ga er nog iets anders bij pakken. Het stuk wat ik nu noem is hoofdstuk 9. Je krijgt namelijk het volk gaat huilen. Ze gaan feesten. Ze kijken, nee, stop met huilen, we gaan nu feesten. Ik kom er zometeen heel graag op terug. Maar nog even ga ik jullie meenemen, even naar die kurken trekken naar beneden. Het moment, bijvoorbeeld in hoofdstuk 9, dat na het loofhuttenfeest, na het feest, dat het volk op een punt komt dat ze zich gaan verootmoedigen. En dat ze zeggen, Heer, wat is er allemaal gebeurd? Heer, het is aan ons en onze vader en aan ons te danken dat wij in de ellende gekomen zijn. Verootmoediging. En dan ga ik jullie meenemen naar iets wat mij deze week ontzettend heeft getroffen. Er is een boek uitgekomen van twee onderzoekers. Die hebben onderzocht hoe het nou zit met die mensen die dus de jihadisten, wat ze noemen wel de polderjihadisten. Jongens en meisjes overigens uit Nederland. Soms inderdaad van Marokkaanse, Turkse achtergrond. Maar niet altijd, soms ook zogenaamde bekeerlingen. Eén daarvan is Victor Drosten. En die mensen die dan zich tot de islam hebben gewend, daar heel erg in, dat heet dan verradicaliseerd zijn, naar Syrië gegaan, zouden er al 30 of 40 zouden er, of, dat is niet helemaal zeker hoeveel er omgekomen zijn, maar wel die jongen uit Limburg, een jongen, ik geloof van 23, die een zelfmoordaanslag pleegde, was 21, waarbij 23 mensen omgekomen zijn, en die mensen beschrijven dat dat gebeurt. En ik heb toevallig gisterochtend een interview met die mensen gehoord, hè, die twee onderzoekers, en die zeggen, geconfronteerd met, hoe kan dat nou? Hoe kunnen nou jongeren, okay, van origineel moslimachtergrond of die dan zogezegd bekeerd zijn, hoe kunnen die nou zo ver komen dat ze bereid zijn hun leven te geven voor zoiets? En ze willen mensen mee te nemen. En ik hoorde ze gisteren allebei zeggen voor de radio, we hebben er geen antwoord op, we snappen het niet, het zijn niet allemaal de sociale omstandigheden, et cetera. We snappen het niet precies. En dan denk ik, okay. Uit gesprekken die ik zelf heb, de dingen die ik lees, weet ik waarom het geval is. Weet je waarom? In ons woord, in het woord van God in Hebreeën 9 vers 22 staat dat zonder bloedstorting is er geen vergeving. En heel Hebreeën gaat erover dat het bloed vloeide van Jezus Christus voor jou en mijn zonde. En door zijn bloed wordt het bevrijd van de vloek van de wet. En de duivelse variant binnen de islam, ik aarzel niet om dat te zeggen, is dit. Ze zeggen hetzelfde, zonder bloedstorting geen vergeving, maar jouw bloed moet vloeien. En daarom pakte Khalid Massoud zijn auto, reed over de Westminster Bridge om mensen te doden. En iedereen zei, je snapt dat al niet, hè? Hij dronk, hij deed dit, hij deed dat, hij deed zus, zijn vrouw, hij woont in een huis van 900.000 pond, zijn vrouw is zelfstandig ondernemer, is welgesteld, et cetera. Waarom? Omdat zoals, nogmaals spreek met die mannen en vraag het aan ze, omdat je in de islam maar één zekerheid hebt, dat je naar het paradijs zal gaan als jij je leven geeft in de jihad. Mohammed himself was niet eens zeker dat hij naar het paradijs zal gaan. Dat is de reden waarom vrome moslims, als ze de naam Mohammed zeggen, er iets achteraan zeggen. Weet je wat ze zeggen? Vrede zij hem. In het Engels, peace be upon him. Als er staat, vrede zij hem, VZH, dat is de vrome moslim. Waarom zeggen ze dat? Omdat ze als het ware willen aangeven dat ze Mohammed het paradijs in willen krijgen. Als in de Gazastrook jonge mensen in mensen proberen dood te steken, en werden doodgeschoten, dan betekende dat dat de ouders van die jongens, dat die aan het feest vieren waren, want hun zoon was nu in het paradijs, zoals een van de soerat in zijn 9 vers nog wat zegt, van ze zijn bij hun Heer en ontvangen geschenken. Wat een bizarre leugen. Zouden wij niet in verontmoediging zeggen, Heer, mogen deze jonge mensen gaan zien wie u bent. Zien dat door uw bloedstorting ons vergeving is geworden. Zouden we ons daar niet over verontmoedigen? Nou, opgeruimd staat netjes. God heeft geen behagen in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. We gaan het avondmaal vieren. Ik heb dit ding meegenomen. De oplettende kijker ziet, dit is een schroevendraaier. Er zit een verhaal bij. Onlangs besloot ik, mijn vrouw was even weg en er zat een ventilatieroostertje los, dat ik dat even zou repareren. En ja hoor, zo'n plastic ding, daar zat een kruiskopschroef zat daarin. En ik pakte de schroevendraaier en ik hield dat ding in één hand vast. En met die schroevendraaier ging ik hem losdraaien. Het ding zat muurvast. Ik denk, ik laat mij niet kennen. Ik ga iets harder duwen. En hij ging langzaam los. Tot de schroevendraaier eruit schoot en plop mijn hand inging. Hij kwam er niet doorheen. Ik sprak iemand onlangs die dat wel had gehad. Ik ging van mijn stokkie ongeveer. Mijn vrouw was er niet. Ik was dus boven bezig. Ik ging op bed liggen. Ik werd echt helemaal niet goed. Het bloedde. Ik had begrepen, oké, dan moet je dan onder de kraan. Ik heb dat allemaal zitten doen. En ik wankelde, weet je wel, naar die kraan. Ik denk, ik belde de huisartsenpost. En ik kreeg onmiddellijk iemand aan de lijn. Ik denk, dat gaat goed daar. Bleek het noodnummer te wezen. Zegt die mevrouw, ik zeg, ik heb hem met hand gestoken. Zegt, meneer, bent u in levensgevaar? Ik zeg, nee. Ja, dan hebt u een verkeerd nummer gebeld. Nou, wel, merci, hè. Nee, maar, nee, heel lief mensen, ik ben er naartoe gegaan. Moet je luisteren. Dit is de schroevendraaier. Hier heb ik nog een heel klein littekentje. Weet je wat ze met Jezus deden? Ze kruisigden hem. Er is een Amerikaanse groep die heet Nine Inch Nails. Men zegt dat zijn spijkers 22 centimeter waren. Niet de 17 centimeter van dit dingetje. En weet je wat er van hem staat? Hij deed zijn mond niet eens open. Wat een heiland. Dat mogen we vieren zo meteen. Wauw. Wat een heiland. Weet je, dat het volk hoort de woorden van de wet. Ze leeft in de verwachting van de Messias. Wij kennen de woorden van de wet en ze veroordelen mij en jou. En hij maakt ons vrij. Door zijn bloedstorting is ons vergeving geworden. Heere, geef dat wij dit mogen zien. Dat wij onze buren het mogen zien. Misschien je broer, je zus, je zoon, je dochter, je ouders, je opa, je oma, je collega op het werk. Die jongens. Die zich zitten voor te bereiden om misschien toch nog te gaan. Naar ISIS of wat dan ook. Door zijn bloedstorting is ons vergeven. Het volk krijgt de opdracht om blij te zijn. Bijzonder, hè? Wees blij. Oké. Dat hebben ze goed begrepen. En ze gaan feest vieren. Ik vind dat zo mooi wat er dan staat in Nehemia. Dat ze zeggen dit. Ga eet lekkernijen en drink zoete dranken. Bijna zoetsappig ook, maar dat is heel wat anders. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Je betrekt de mensen erbij, ook de vreemdelingen, vind ik heel mooi. Bij de verootmoediging worden de vreemdelingen niet betrokken in hoofdstuk 9, maar hier wel. Het is een feest voor allemaal. En dan staat er, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De vreugde van de Heere, dat kan zijn je vreugde die je in God hebt, Heer, dank u wel. En de vreugde die God over jou heeft, die blij met jou is, die blij met jou is. Die vreugde, Heer, u bent blij met mij. Oké. We gaan dat met elkaar natuurlijk zeggen, want met elkaar kijken of dat lukt. Henk kreeg dat op een super manier voor elkaar zometeen. Maar ik ga dus dit, ik lees hem eerst. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Nu met z'n allen. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Nog eenmaal. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Wat is uw kracht? Amen. Wat is uw kracht? De vreugde van de Heer. Daar zit onze kracht in. En dan staat er dat ze het Loofhuttenfeest gaan vieren. Vanaf vers 14 allemaal. En daar ga ik mee afsluiten. Dat ze moeten naar buiten gaan. En zij moeten het volgende doen. Het loof brengen van die bomen. Nou heeft, begrijp ik, mijn naamgenoot heeft hier een loofhut gemaakt. En ik ga er nu even heen. Oké, geweldig. Samen bouwen. En het is, is het echt of... Hoor even. Maar ja, het ziet er echt uit. Wat is de bedoeling van een loofhut? De bedoeling van een loofhut zijn een aantal dingen. Het is het enige feest, wat heeft Wim over gesproken trouwens hier, wat nog niet is vervuld in het Nieuwe Testament. Pesach, Shavuot, Pinksteren, Pasen en Pinksteren, dat is vervuld. Maar dit feest nog niet. In Zacharia hoofdstuk 14 staat er, vers 16, dat in het einde van de tijden, dat er nog helemaal veel dingen gaan veranderen in Israël, dan zullen alle volken trekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Waarom dit feest? Omdat er drie symbolen bij zijn. Het eerste symbool is dat het is iets tijdelijks. En het heeft te maken met de uittocht uit Egypte. Het heeft te maken met het gegeven dat het volk door God beschermd werd. Dus onthoud bescherming. Dat is essentieel voor een loofhut. Bescherming heeft te maken met tijd voor het feest. Je hoeft geen wachten uit te zetten, je kunt feest vieren. En je laat zien dat je het serieus hebt, want je hebt geen eens een fatsoenlijk dak boven je hoofd. Je moet namelijk, dat heeft Kees heel goed gedaan, je moet er doorheen kunnen kijken. Je moet naar de sterren kunnen kijken, omdat je weet, dat is die volgende symboliek, God is jouw bescherming. En dan is er nog een andere symboliek, dus behalve het reizen, dat God je bescherming is, dat het Loofhuttenfeest, daar werd water bij uitgestort. Het teken van vreugde. Dus dit heel aparte dingen wat je daar ziet staan, geeft weer. God is altijd bij je, hij leidt je, al ben je onderweg, al moet je door de woestijn. Dan mag je een tent bouwen, mag je een hut bouwen, daar gaat het over. En het andere aspect is, dat God is jouw bescherming. Je hebt niet eens een dak boven je hoofd nodig. Dat is het teken van de Loofhut. Deze week kwam ik een artikel tegen wat ik zo bijzonder vind. En ik heb het meegenomen. Het staat in het Belgische blad De Knak. Ja, ik heb die naam ook niet bedacht. Maar het is een opinieweekblad. Dit is wat ik nog erbij zocht. En er stond van alles in. Even lekker rommelen, dit en dat. Organisatie, Kees. Oké. Het artikel gaat erover, het volgende, dat de wetenschap is in crisis. Namelijk, er is, dit is het verhaal, geen aanwijzing van het bestaan van donkere materie. En iedereen zegt, oké, ik wist geen idee, wat is donkere materie? Oké, wat is er nou gebeurd? In 1933 was er een Zwitserse meneer, Fritz Zwicky. En die was bezig, uit waarneming, om te checken hoe het zit met de snelheid van sterrenstelsels. Sterrenstelsels draaien voortdurend om hun as heen. Heel erg hard. Ik hou van snelheid, maar dat is echt helemaal ongelooflijk. En die man zei, als die dingen zo hard draaien, wat houdt ze dan bij elkaar? En toen kwam die, er moet iets zijn, er moet een materie zijn die dit bij elkaar houdt. En dat noemde hij donkere of zwarte materie. Dat is uiteindelijk aanvaard en het artikel in het blad Knak, dat laat zien, we hebben nooit iets ontdekt van zwarte materie. Maar ze zijn zelfs bezig, ja, maar wat zijn nou eigenlijk precies zwarte gaten? En men zegt, we hebben geen enkele verklaring voor het feit dat het heelal niet uit elkaar klapt eigenlijk. En de grote vraag in dit artikel, echt, ik vond het super interessant, dat is, wat is de macht die dit heelal bij elkaar houdt nou eigenlijk? En toen zeiden ze, er is tijd voor nieuwe, misschien wel naïeve theorieën. En ik zit er als christen en denk, yes! Yes! We zijn er. Waarom? Wat staat er ook alweer in Romeinen hoofdstuk 1? Daar wordt gesproken over mensen die onderzoek doen. Naar mensen die intelligent zijn. Mensen die kijken, waar komen we vandaan? hoe zat het allemaal ook weer in elkaar? En dan komt er het volgende in Romeinen hoofdstuk 1. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Lieve mensen die daar Frits Zwicky, ja, die zal nu niet meer leven, maar al die mensen die daarmee bezig zijn, wat je ziet, wat die macht is die je niet snapt, waarvan je zegt te benieuwen, misschien wel naïeve theorieën, dat is God die het heelal bij elkaar houdt. Sterker nog, in Hebreeën, ik moet iets rustiger worden geloof ik, maar dat wordt wat lastig als ik dit allemaal lees. Dan zit ik bijvoorbeeld te lezen in Hebreeën hoofdstuk 1. Ik lees. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, zien in Nehemia, heeft hij in het laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Jezus dus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Wij zien in dit heelal onvoorstelbare kracht van de almachtige God. En waarom gaan wij nou dat loofhuttefeest vieren ooit met z'n allen? Omdat die almachtige God gekomen is in zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die stierf aan het kruis van Golgotha. Die almachtige God, diezelfde Jezus. Dat is geen zwarte materie. Dat is licht namelijk. En waarvan je in de loofhut ziet dat hij zo dichtbij komt. Dat hij je niet in de steek laat, maar met je meegaat. Je weg door het leven. In de woestijnen, door dalen en bergen. En waar je mee leeft onder een open hemel. Wauw. Zullen wij bouwen met die God? Zullen wij ons inzetten voor dat werk, zullen wij die Heer prijzen en aanbidden, tot hij zelf terugkomt en het heelal als het ware openbreekt in zijn geweldig licht en in Jeruzalem zal komen. En tot die tijd mogen we hem eren en dienen. Dank u, Heer. Amen.